Welkom bij de podcast Digitaal Duurzaam van Kees Groeneveld, Sylvia Bakker. En we zijn te gast bij Gerrit Bril in het provinciehuis in Overijssel, in Zwolle. Leuk, leuk om met jullie te praten over digitaal duurzaam en over ons werk in e-data en archieven. Kees, wil jij jezelf introduceren? Waarom maken we deze podcast?
Dat is een goeie. Mijn naam is Kees Groeneveld. Ik werk bij e-data en e-specialisten. Dus ik word veel ingehuurd ook als interim manager op het gebied van digitale duurzaamheid. En wat ik zie is dat daar nog een hele wereld te winnen valt in het ontsluiten van gegevens. In het eenduidig interpreteren of het kunnen interpreteren daarvan. En het zorgen dat die informatie ook in de toekomst toe nog groter kan worden. Dus ik vind het een ongelooflijk spannend speelveld. Juist omdat we nog aan het begin staan van deze hele ontwikkeling.
En daarom moeten we er ook over praten met elkaar. En hebben wij met verschillende achtergronden. Ik ben Sylvia Bakker, ik werk voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Ik ben al 20 jaar actief in dit vakgebied. Eerst op gemeentelijk niveau bij de documentaire informatievoorziening. En later de archieven van de partij gaan ontsluiten. Zowel fysiek als digitaal. Gerrit, jij bent archiefinspecteur. Archivaris. Onder andere, vertel. Ja. Waarom is het belangrijk om over deze onderwerpen te praten?
Nou, ik zal eerst even wat over mezelf vertellen. Ik ben inderdaad provinciearchivaris bij de provincie Overijssel sinds 2018. Dus ik zit nog niet zo lang in het veld. Ik ben daarnaast ook interbestuurlijk toezichthouder. Dat betekent dat ik toezie op het informatiebeheer en het archiefbeheer bij gemeenten, waterschappen en bij gemeenschappelijke regelingen in onze provincie. En dat is een gecombineerde functie waarbij ik zo'n beetje beide delen voor de helft van mijn tijd probeer in te vullen. Waarom moeten we hierover praten? Ik denk dat als we het hebben over het bewaren van onze geschiedenis, het snappen wat er gebeurd is en weten waar we met z'n allen naartoe gaan, dat het belangrijk is om dat op een goede manier te doen en te weten waar je informatie zit, wat je eruit kan halen en dat je ook zeker weet dat het betrouwbaar is. En ik zie in mijn dagelijkse praktijk ook van toezicht dat daar nog wel eens wat, laat ik zo zeggen, een wereld te winnen is.
Ja, en daar hebben we het eigenlijk al jaren over, Kees. Wij zijn nu eigenlijk voor het derde jaar met een podcast bezig. En we zien wel wat ontwikkelingen, vinden die ook wel hoopvol. Maar we komen ook nog wel veel dingen tegen. Zoals Gerrit ook, jij zei ook van, het bewustzijn is nog steeds vrij laag bij een aantal mensen.
Ja, het zit op verschillende niveaus. Zeker als we kijken vanuit de archiefwereld naar verantwoordelijkheden die bij een organisatie belegd moeten zijn. Bij een overheid, bij een gemeente, bij het dagelijks bestuur van een waterschap bijvoorbeeld of van een gemeenschappelijke regeling. Ja, daar wordt van verwacht dat men als zorgdrager, en dan heb ik het huidige begrip nog, straks in de nieuwe archiefwet krijgen we een nieuw begrip daarvoor. Maar dat we dat de zorgdrager verantwoordelijk is voor het naleven van de archiefwet. En dat alleen al is vaak niet bij iedereen scherp op het netvlies. Zeker niet als je kijkt naar gemeentesecretarissen die formeel dan verantwoordelijk zouden zijn. En dan ligt daar dus een taak voor medewerkers om de hele organisatie daarvan bewust te laten worden. En dat valt niet mee. Want dat zijn best lastige klussen voor mensen die dat niet vanuit hun dagelijks werk doen. Die ook niet op alle niveaus werkzaam zijn in de organisatie. Maar vanuit hun archiefbeheerpraktijk. Dat onder de aandacht moeten gaan brengen van de medewerkers. Nou, dat is nog wel een uitdaging.
Ja, want Kees, jij zit meer eigenlijk op de datakant. Meer ik noem dat eigenlijk in de ouderwetse archieffase. Ik noem ze nog maar eens een keertje dynamisch, semi-statisch, statisch. Echt de dynamische wereld, waarbij jullie als organisatie of jij als adviseur bij de ministeries ook wel nadenkt over de duurzaamheid van die data.
Dat klopt. Je ziet daar ook wel een aantal uitdagingen ontstaan, omdat zeker bij overheidsorganisaties, en dat geldt zowel op rijksniveau, maar ook op lokaal niveau, gebruik wordt gemaakt van heel veel verschillende soorten applicaties. Hè. Als ik bijvoorbeeld kijk bij de lokale overheid, is dat soms meer dan 450 verschillende soorten applicaties die ze gebruiken. Waarbij data gecreëerd wordt. En als je die data wil opvragen, dan moet je naar elke individuele applicatie om die informatie apart op te vragen. En dan moet je dus zelf ergens de context zien te ontdekken. En steeds meer ontstaat natuurlijk de vraag, en eigenlijk zie je dat nu ook hè, bij gebruikers die op internet zitten en met Google werken. Ja, die zijn gewend hè, om iets in te typen en dan wordt er overal gekeken en informatie gevonden. Terwijl in een organisatie als een overheidsorganisatie je eigenlijk vanuit één scherm alle informatie zou willen gaan benaderen en ook op een of andere manier eenduidig ontsluiten. Nou, en daar zie je dat er steeds meer vraag aan het ontstaan is van hoe kan ik nu heel makkelijk inzage krijgen, wat ligt er nou van een bepaalde persoon of van een bepaalde organisatie vast, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaven, zonder dat je als individuele gebruiker in allerlei systemen moet gaan kijken en zelf al die verbanden moet gaan ontdekken. En heel langzamerhand zie je nu, en denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire is er eentje van, dat mensen nu aan het ontdekken zijn dat digitaliseren iets anders is dan nadenken over informatievoorziening of archiveren, zodanig dat je ook in samenhang gegevens kunt ontsluiten. En daar begint nu vraag naar te ontstaan.
Ja, ja, dat kan je inderdaad in de praktijk zien. Je ziet ook dat als het gaat om data en informatie binnen overheidsorganisaties, dat die nog vanuit de last van het verleden zeg maar met zich meedragen. Want het is, een bureaucratie komt ergens vandaan, dat heeft een bepaald doel. En daardoor ontstaan er ook silo's. Er zijn allemaal eenheden die hun eigen informatievoorziening zo'n beetje proberen te regelen. Ook vaak hun eigen applicaties nog regelen. En dat moet op een gegeven moment met elkaar gaan praten. En je ziet dat daar echt nog wel grote problemen zijn om die informatie ook naar zaaksystemen toe te ontsluiten. Maar je hoeft niet alles in een zaaksysteem te stoppen. Als je er op een andere manier bij kan, is dat natuurlijk ook prima. Maar daar zit nog wel een hele zoektocht van hoe kan je dat zo ontsluiten dat iedereen kan vinden wat hij moet vinden. En net wat Kees ook zegt, in de juiste context. Want die gaat vaak verloren.
Die gaat vaak verloren, inderdaad. Door wat jullie net zeiden, moest ik denken aan een debat van een paar weken geleden over de chats bij het ministerie van Algemene Zaken. Dat het wordt vaak ingegeven van, je zegt ook het is nog een lange weg te gaan voordat mensen daarvan bewust zijn. En in het debat merkte ik, Omzicht had een motie ingediend vorig jaar al op het rapport een half jaar eerder verschenen. Dat de minister-president die chat zou hebben vernietigd. En dan heb ik vaak de indruk, het gaat heel erg van, er wordt informatie achtergehouden, er wordt niet goed opgeslagen, het is moedwillig. Tenminste, dat beeld, dat wil het mens journalistiek of op een of andere manier laten ontstaan. En als je dan zo'n rapport leest, dan blijkt dat, het is coronatijd, we zijn het bijna vergeten, het was een hotspot. En een hotspot, toen het nog geen hotspot spot. Soms zijn woorden heel erg lastig. Toen het nog geen hotspot heette, leerden we al in het archiefvak, in de archiefopleiding, dat er altijd situaties zijn zoals de Tweede Wereldoorlog of de MH17, dat je elk stukje fragment gegeven of informatie, dat moet je bewaren, ook met de 9-11, omdat je wil construeren, omdat je wil verwerken. Dus we zijn ook wel in de samenleving niet altijd even bewust of goed bezig met hoe we welke informatie goed opslaan.
Dat klopt,
ja.
En dat begint dan inderdaad al bij die voorbeeldfunctie.
Ja, het begint niet alleen met de voorbeeldfunctie, maar het begint over na te denken over wat voor informatie heb ik nou eigenlijk nodig en wat zou ik in samenhang willen gaan ontsluiten. En wat je heel erg veel zag in het verleden, men ging op zoek naar een applicatie om ergens een point solution te creëren en pas achteraf ging men nadenken van, ja, maar wat ga ik nou doen met die informatie en welke informatie moet ik nou in samenhang gaan ontsluiten. En nu zie je eigenlijk dat er langzamerhand, maar dat is ook echt heel langzamerhand, steeds meer nagedacht wordt over waar moeten we naartoe gaan in de toekomst en hoe kunnen we nou aan de informatievraag nu en in de toekomst gaan voldoen en wat moeten we nu daarvoor geregeld hebben. Maar ja, dat betekent wel dat je uitgaat van een bestaande situatie en dan moet je dus ombouwen naar zo'n toekomstige gewenste situatie. En dat kost tijd, kost geld, maar kost ook heel veel aandacht, ook vanuit bestuur.
Maar daarvoor heb je juist een toezichthouder nodig.
Ik weet niet of dat nou precies de rol van toezichthouder is, maar het aspect wat daar ook nog wel bij meespeelt voor mijn gevoel is van de particuliere kant. Kijk, vanuit de wet, we moeten vooral vanuit de overheid ervoor zorgen dat we de archiefwet netjes naleven. Maar die particuliere dimensie, die komt er steeds meer bij in. En dat is met de hotspot monitor is dat natuurlijk vormgegeven. Maar je ziet ook dat vanuit bestuurlijke belangstelling natuurlijk ook gekeken wordt van wat vindt de samenleving ervan? En wat kunnen we samen met de samenleving doen? Als het gaat om informatie bewaren, informatie verzamelen, informatie beschikbaar stellen aan de bevolking. En dat als toezichthouder kan ik daar niet zo heel veel in doen, want er zit heel veel autonomie bij de partijen zelf om dat zelf vorm te geven. Wat ik wel eens mis, is dat wij niet een hele duidelijke nationale infrastructuur hebben die ervoor zorgt dat we met z'n allen dezelfde standaarden aanhouden, dat we dezelfde afspraken aanhouden als het gaat om onze informatieopslag en het beschikbaar stellen daarvan. En wat ik dan in de praktijk wel weer zie, is dat ieder overheidsorgaan zijn eigen wiel zit uit te vinden. En je ziet dat nu heel duidelijk op het gebied van de e-depots gebeuren. En in de papieren wereld kan je dat dan achteraf nog wel een keertje repareren allemaal. Maar in de digitale wereld wordt het vrijwel onmogelijk. En is het veel handiger om aan de voorkant met elkaar af te spreken hoe we die informatie en willen opslaan en willen bewaren voor de eeuwigheid, als dat moet. En vervolgens ook nog toegankelijk willen maken voor iedereen die erbij wil. Dus daar kan ik van alles van vinden, maar als we het met elkaar ook niet in een helder kader gieten,
Ik denk dat dat wel het grootste probleem is. Dat als het hier in de provincie Overijssel anders gebeurt dan in de provincie Zeeland of ergens in Friesland of Groningen, voor de gemeente of voor de samenleving ook niet helder is. Van ja, waar doen we het eigenlijk voor?
Nou, ik denk dat dat nog wel een keertje helder is. Van waar doe je het voor? Je doet het voor betrouwbare informatie ter beschikking kunnen stellen voor de burger. En de burger die moet daar zijn rechten aan kunnen ontlenen. Je moet kunnen reconstrueren wat er gebeurd is. Dat vraagt een bepaalde volledigheid van de informatie. Dus ik denk dat dat op zich nog niet zozeer het probleem is. Waar volgens mij de worsteling veel meer is, is van hoe ga je het intern organiseren? En hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen zich bewust is van het feit dat je een rol speelt in het informatie opbouwen, het informatie verrijken, ervoor zorgen dat iedereen snapt in welke context het geplaatst moet worden. En dat je dat dan op een gegeven moment ter beschikking kan gaan stellen aan de burgerij. En iedereen die daar maar kennis van wil.
Dat geldt eigenlijk iedereen die in wat voor organisatie dan ook werkt. Niet alleen bij de overheid of semi-overheid. En ik vergelijk dat wel eens met een ziekenhuis. Als je een patiëntendossier niet op orde hebt, dan kunnen er best wel grove fouten gebeuren. En waarom zijn we ons daar niet in organisaties bewust zijn bij de vergunningverlening of andere besluitvorming, dat elk stukje informatie gewoon van cruciaal belang kan zijn?
Nou, het is terecht. Hè. Dus je ziet nu ook dat er steeds meer nagedacht wordt. Hè. Niet zozeer alleen over het opslaan van een dossier. Zo werd er vroeger ook naar gekeken. Ik heb een DMS en ik sla het op in een document management systeem en dan is het ook klaar. En nu wordt er veel meer gekeken van, kan ik informatie opvragen bijvoorbeeld per burger of per bedrijf? Of kan ik een informatie opvragen per object? Hè? Denk bijvoorbeeld aan een vastgoed of wat dan ook. En zodat je allerlei informatie rondom die items boven water kan halen. Maar dat is een hele andere manier van denken dan waar we in het verleden gestart zijn. In het verleden dachten we, nou, we hebben een document staat centraal, dan stop je in een dossier en als dat nou maar toegankelijk is, dan ben je wel. Maar dan vergeet je nog de hele context waarbinnen op een gegeven moment die informatie moet gaan landen en waar je informatie voor aan het opvragen bent.
Dat was op zich wel logisch, want dat stond vaak op het papiertje.
Nou, maar dan moest je
afdeling, dat soort.
Ja, maar dan moest je het wel allemaal bij elkaar groeien.
Ja, in de juiste.
Uit allerlei systemen, om het uiteindelijk een totaalbeeld te kunnen gaan vormen. Ja. En dan wordt altijd de vraag, mis ik dan een systeem, enzovoort. En dat gold niet alleen binnen de organisatie, maar gold ook als het gaat over data-uitwisselingen in een keten. Heb ik nou eigenlijk een totaalbeeld, wat heb ik bijvoorbeeld in een bepaald keten, stafwegketen, vreemdelingenketen, VTH-keten, vergunning, verlening, toezicht en handhaven, heb ik daar een goed beeld van wat er nou eigenlijk al opgeslagen is en wat nou de samenhang er is. Nou, een goed voorbeeld wat aan het ontstaan is, we zijn er nog niet, maar dat gaat de goede kant op, is bijvoorbeeld de omgevingswet. En met het digitaal stelsel omgevingswet, met het idee dat je rondom een bepaald object in één keer alle informatie, welke vergunningen zijn verstrekt, wat loopt er af, welke risico's zijn er, dat je dat in één keer kan opvragen. Nou, en dat betekent dat ze eigenlijk over een andere manier van informatievergaring en informatie opvragen hebben nagedacht. In plaats van iedereen voor zich, veel meer kijkend over de hele keten, hoe kun je het nou integraal ontsluiten? Nou, en dat is al mijn eerste stap. En je ziet al trouwens op dit vlak hoe moeizaam dat onderwerp al gaat. Zij kan nog best wel wat in.
Ik hoorde net Gerrit zeggen, jij zit nu bijna 6 jaar in het vak. Jij komt uit een ander vakgebied. Had jij een ander beeld van wat dit vakgebied is?
Ja, ik had zeker een ander beeld van wat het vakgebied is. Het interessante was van mijn voorganger, Loke Volkensma, die kwam op een gegeven moment op mij af en die zei, ik zie jou nog eens een keer als archivaris, zou je er eens over willen nadenken? En ik zat in mijn loopbaan op dat moment ook wel op een punt van, nou, het wordt tijd voor wat anders. Ik zat in Europese subsidieprogramma's vanuit de economie, een heel ander vakgebied. Maar toch ook weer niet zo anders, want ook daar zat heel veel informatie en heel veel toekomstige ontwikkelingen. En met name die nieuwe ontwikkelingen. Ik zat met name in de nanotechnologie te werken dan voor een deel. En medische technologie kwam wel voorbij in de projecten die ik dan voorbij zag komen. En ook moest beoordelen, onder andere. Ja, dat waren velden waarvan ik dacht van, oeh, dat zijn wel hele interessante ontwikkelingen. En wat zien we daarvan dan binnen 5 of 10 jaar? Hè? Wat kunnen we daar dan mee en wat merken we ervan? En toen ik de slag maakte naar de archiefwereld, dacht ik in eerste instantie ook van, veel papier, onderzoek, interessant. Maar die hele digitale kant, dat trok mij eigenlijk ook heel erg aan. Al had ik daar nog niet een helder beeld bij wat dat dan allemaal zou inhouden. Ja, en dan kom je ook langzamerhand nu in fases van, hoe gaan we ons opslag regelen? Opslag op glas is al iets wat aanstaande is, opslag op DNA is iets wat aanstaande is. AI, Artificial Intelligence, waar heel veel nieuwe mogelijkheden op ons af gaan komen. Ook met betrekking tot gebruik, maar ook gewoon inventarisatie en in beeld brengen van wat heb je in je archieven zitten. En wat kan je ermee? Dwarsverbanden die AI veel beter kan leggen dan onderzoeken en wij als mensen, denk ik. Dus maar het moet wel eerst ontsloten worden. Hè? Het moet wel eerst online en digitaal toegankelijk gemaakt worden. Anders kan AI er ook niks mee. Dus dat zijn wel interessante ontwikkelingen. En daar had ik eigenlijk nog geen beeld van. En daar kom ik nu in de dagelijkse praktijk steeds meer mee in aanraking. En dat vind ik ook een van de boeiende onderdelen. Ik denk dat betreft het archievenvak, vind ik een van de meest dynamische vakgebieden die ik ken.
Oh, wat mooi.
Ja, ik kan alleen maar aansluiten. Want als je ziet, hè, zoals we vroeger informatie opvroegen, hè, dan vroeg je informatie op, hè, wat ik al zei, van een bepaald dossier, hè, of van een bepaalde persoon. En dan kreeg je een hele waslijst aan allerlei dossiers over die persoon enzovoort. Nou, fijn. Maar dan moest je wel zelf doorheen lopen om te achterhalen van wat zit er nou eigenlijk in. En wat je nu ziet, en Gerrit geeft dat al aan, hè, met AI, dan zie je natuurlijk met de toepassingen van natuurlijke taal, en bijvoorbeeld ChatGPT is er een voorbeeld van, hè, dat je gewoon kan zeggen van laat nou maar zien van welke vergunningen zijn verstrekt, hè, door gemeente X aan bedrijf Y. En dan komt hij niet alleen met documenten, maar dan komt hij gewoon met een heel lijstje van, nou kijk, dit zijn de vergunningen. Dus hij gaat dan niet alleen de documenten laten zien, maar hij gaat op basis van de inhoud, gaat hij jou voorzien van de informatie. Ja. En dat is een hele stap verder dan waar we eigenlijk vandaan kwamen.
Ja, ja, en ook beeldbanken, alles qua beeldmateriaal ga ik integreren. Je krijgt veel meer mogelijkheden om analyses daarop toe te passen. Ja, ik denk dat het voor het archievenvak straks een walhalla gaat worden. Aan nieuwe informatie die naar boven komt en waar je weer allemaal nieuwe conclusies uit kan gaan trekken. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Heel nieuwsgierig.
Superleuk om te horen, want we gaan eigenlijk een beetje van een beeld van, er moet nog heel veel gebeuren qua bewustzijn bij de bestuurders naar van, er zijn zoveel mogelijkheden, wat een gaaf vak is het eigenlijk.
Nou ja, daar staat er nog los van, hè, dat ook die bestuurders, die moeten op een gegeven moment ook een beeld vervormen van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is, maar wat je ook moet regelen. Want er zijn natuurlijk twee dingen. Hè. Eén is, je moet veel meer bronnen gaan ontsluiten, want ja, je kunt wel AI hebben, maar ja, als je geen bronnen ontsluit, dan sta je ook met AI en niks te doen. Dus je moet wel bronnen kunnen ontsluiten om daar AI overheen te kunnen laten doen en dan informatie boven water kunnen halen. Aan de andere kant krijg je natuurlijk het bestuurlijke vraagstuk. Dat is, welke informatie breng ik naar buiten toe? En is dat niet privacygevoelig enzovoort? Hè? Dat is, ja. En moet het geanonimiseerd worden?
Er zitten heel veel ethische vragen achter.
Ja. Absoluut, heel veel ethische vragen die er komen kijken.
Om daarop aan te sluiten, hoe zien jullie dan commerciële ontwikkelingen noemen? Zoals een smartphone, waar nu van mij al iets van 10 jaar duizenden foto's in staan. Maar ik kan ook zien waar ik op 7 jaar geleden ergens in mijn agenda, als ik daar een aantekening van heb gemaakt, waar ik ben geweest. Ook mijn agenda's worden daarin bijgehouden, als ik dat wil. Dus ook een keuze. Maar ook aan foto's. Ik heb wel eens een foto van een babyfoto van mezelf gemaakt. En, en mijn telefoon weet gewoon dat de foto van mezelf van gisteren, dat ik dezelfde persoon ben. Ja, ik vind dat fascinerend.
Nou ja, zolang het gaat over informatie, hè, die over jou als persoon gaat, is wat dat betreft denk ik niet zoveel aan de hand. Maar het wordt natuurlijk wat anders. Hè,
ja.
Als derde, zomaar bij die informatie kunnen.
Ja.
En ook informatie waarvan je denkt van ja, maar dat is zo privacygevoelig. Hè, dat hoeft de rest van
ja,
de
maar het gaat mij er even om van wat de mogelijkheden al zijn met technologie.
Ja, die mogelijkheden zijn wat mij betreft eindeloos. Er staat nog zoveel op ons af te komen wat dat betreft. Ik heb zelf in 2018, toen ik afstudeerde, blockchain als onderwerp gehad. En ook gekeken van wat kan je vanuit de archiefinspectie daar nou eventueel mee. Nou, op dat moment nog niet veel. Maar je ziet die ontwikkeling best wel doorgaan. En ja, een van de kernkritiekpunten is nog steeds van je kan niet vernietigen uit zo'n blockchain verhaal. Maar daar gaat vast wel een keer een oplossing voor komen. En dan krijg je ook op een gegeven moment de mogelijkheid om ook een blockchain technologie toe te gaan passen in de archiefwereld. Nou, Kees heeft daar al wel wat ervaring mee. Die heeft een iets andere oplossing gevonden. Om ook certificaten en waarmerken zeg maar te organiseren via blockchain. Maar het principe dat je op die manier dingen goed kan bewaren en altijd goed weet te koppelen aan de originele bron. Ja, dat is denk ik een heel belangrijk gegeven.
Maar zeg je nu dat het belang van vernietigen daarbij belangrijk is en nog moet worden ontdekt?
Ja, met de nieuwe technologieën wel. Want je ziet in heel veel applicaties die hier ook in deze organisatie worden gebruikt, dat de vernietigingsfaciliteit niet geregeld is. Dat die ook niet voor elkaar te krijgen is met de toeleverancier die zich daar ook niet heel erg sterk voor wil maken. Terwijl we moeten het wel.
Ja, nou ja, dat vind ik een hele interessante, want Kees zei net van een gemiddelde organisatie heeft ongeveer 400 applicaties draaien. Ik keer hem dan vaak om en ik zeg van ja, wat van die, nou ja, als ik in het verleden een fysieke archiefinventaris schreef, dan was ongeveer 5% van de data is voor eeuwige bewaring, komt in aanmerking. Dan denk ik van ja, applicaties die je gebruikt gewoon voor een bepaalde uitvoering met data die over 1 of 3 of 5 of 7 jaar na juridische of fiscale bewaarplicht weg kan, waarom moet je die applicaties dan nog weten dat ze er zijn, of in ieder geval in verband met die vernietiging, maar dan hoef je dat niet als zijnde voor eeuwige bewaring te organiseren.
Nee, dat klopt. Dus dat betekent dat je aan informatie, en dan komt dus weer het hele onderdeel archiefbeheer om de hoek kijken. Hè, moet je dus zodanige kenmerken meegeven dat je na verloop van tijd ook de informatie vernietigde die vernietigd zou moeten worden. Alleen het grote probleem waar je nu langzaam tegenaan loopt, is dat sommige informatie in meerdere dossiers gebruikt gaat worden. Hè, dus eenmalig opslag, meervoudig gebruik. En daar zie je af en toe ook wel een knelpunt ontstaan. Hè, dat je zegt van ja, maar uit het ene dossier mag het verwijderd worden, maar uit het andere dossier nog niet. Dus je moet heel goed nadenken. En dat is ook denk ik wel iets wat op de bestuurlijke agenda ligt. Hoe wil je dan met dit soort informatie omgaan? Hè? Dus het laat ook zien, ook een bestuurder moet hierover nadenken. Hoe willen wij met informatie omgaan? En wat betekent dat als eenzelfde brokje informatie in meerdere dossiers naar voren komt, hè, waarbij de een wel vernietigd moet worden en de ander niet? Nou, hoe ga je dat inregelen?
Hetzelfde geldt met openbaarheid. Je merkt inderdaad soms dat het in het ene archief is iets openbaar en het andere archief juist weer niet. Mm-hmm. Dat komt ook wel eens voor.
Ja, dat komt omdat iedere archivaris daar een eigen afweging in mag maken. En daar dus ook in het ene geval daar misschien wat meer bezwaar in ziet.
Nou ja, en ik denk ook wel dat je vanuit het archiefvak ook dingen in een andere context kan zien. Of in een ander dossier heeft een ander doel.
Ja.
En
ja.
Dan is dat doel voor openbaarheid of vernietiging weer een andere. En ik denk dat besef, dat mag veel hoger zijn.
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Ik denk dat daar ook wel ook uitdagingen liggen.
Je moet niet vergeten dat het wel een hele archivistische kijk is op informatie. Hè? Een gemiddelde medewerker die kijkt niet zo naar informatie.
Nee, maar hetzelfde is wat jij zegt met Kees, met ChatGPT. Die bronnen die dus uiteindelijk, de data die uiteindelijk vernietigd mag worden, dat geeft ook weer een ander resultaat in die zoek, in het ChatGPT, alles wat naar boven komt van data die er wel is en data die er niet meer is.
Klopt.
Ja, en als je daarbij bedenkt dat alles wat van internet gescraped wordt, dat is de basis voor ChatGPT. Als we dan bedenken hoeveel archieven nog niet zijn gedigitaliseerd. Ik denk dat de meeste archieven, nou, zullen zijn 5% of zo, 10% dat niveau van digitalisatie is. Dus we hebben nog 90% te gaan voor al die archieven die er zijn.
Volgens mij gaat het nu best wel snel, tenminste best wel snel. Ik zie op dit moment heel veel erfgoedinstellingen regelmatig iets plaatsen van dit is archief is publiek geworden en dat archief is publiek geworden. Echt wel iets van de laatste jaren dat er een soort inhaalslag lijkt te zijn ontstaan.
Dat is ook zo. Ik denk dat er inderdaad keihard gewerkt wordt om zoveel mogelijk te digitaliseren, maar we hebben nog zoveel te gaan.
En ja.
Voordat dat allemaal op internet staat en ChatGPT dat ook als bron gebruikt, heb je weer iets meer evenwicht in.
Het helpt natuurlijk wel het bewustzijn ook te verhogen van dat er zoveel mooi werk is gedaan en dat er zoveel data is wat wordt ontsloten. Dat ook helpt, financieringsmodellen, et cetera, om ook nieuwe oplossingen te bedenken.
Ja. Nou ja, en dat zou ook een reden kunnen zijn. Hè? En je ziet een aantal mensen ook worstelen. Dat als het gaat over analyse van data. Hè, in hoeverre moet je dan toch data vernietigen. Omdat je dan ook die data weer uit die analyse gaat trekken. Dus die wil je vaak weer meenemen. En we zeggen, nou, laat maar staan. Want dan kan er worden meegenomen in de analyse. Ook naar de toekomst toe. Ja. Dus dat is, het blijft worstelen. En ik denk een van de grote uitdagingen waar we tegenaan lopen is. Welke bronnen hebben we? Hoe kunnen we ze nou ontsluiten? Maar hebben we nou ook op grip wie die informatie kan raadplegen? Naarmate we steeds meer die bronnen naar buiten brengen, dus dat het ook voor externe toegankelijk is. Hoe weten we nou dat die informatie daar gebruikt wordt? Door wie? Wie kan erbij? En hoe beveiligen we dan privacygevoelige informatie? Ja. Dat is een van de uitdagingen.
Ja, dat zijn de uitdagingen van dit moment, als ik zo de praktijk bekijk. Want hoe ga je ervoor zorgen dat die privacy-wetgeving goed geïncorporeerd wordt in alle systemen die je gebruikt? Je ziet het ook van hoe krijg je die systemen zo op orde dat je zoekvragen heel snel kan oplossen. De wet open overheid die confronteert ons daar natuurlijk ook keihard mee. En dat is in overheidsland nog niet echt op orde. Daar zijn we nog met z'n allen heel erg naar op zoek van hoe gaan we nou de systemen vinden die ons daarbij goed kunnen helpen. Dus daar ligt een forse uitdaging, absoluut.
Ja, en je ziet natuurlijk, en daar ben ik even benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, Gerrit, hè? Een ontwikkeling als archiveren bij de bron, dus bij de zorgdrager zelf. Omdat we vroeger dachten van nou, je hebt een dynamische fase, je hebt een semi-statisch en statisch. Nou, dat statisch, dat is een regionaal historisch centrum of een nationaal archief, even afhankelijk van type organisatie. Terwijl eigenlijk bij bewaren bij de bron zeg je van, we slaan het wel op bij de oorspronkelijke zorgdrager, maar we geven misschien externe organisaties toegang tot die data. Dat is een andere manier van nadenken over hoe je met datastromen omgaat.
Ja, ik zie er nog niet helemaal in de praktijk goed voor me, maar ik ben op zich wel voorstander van bewaren bij de bron. Omdat de informatie die daar is opgebouwd, dat is, op zich maakt het niet uit waar het zich bevindt in een digitale wereld. Het gaat erom hoe je erbij kan. En we hebben straks nog steeds de plicht van overbrenging. Dus er zal ook iets geregeld moeten worden binnen die bron. Dat je van een overgebrachte informatie kan spreken. Met bepaalde bevoegdheden voor de archivaris om dat ook te kunnen beheren. Want het beheer moet daar dan ook bij geregeld worden. Ja. En in dat beheer kan je op een gegeven moment zoeken naar een soort overkoepelende schil. Waarbij je de informatie, zoals we het nu ook kennen via archieven.nl, zeg maar, toch beschikbaar stelt voor iedereen die daar kennis van wil nemen. Want die slag zal ook gemaakt moeten worden. Het probleem wat ik daarbij voor de archivaris zie ontstaan, is dat die vanuit verschillende systemen straks dat beheer moet gaan zitten regelen. En dus ook van al die verschillende systemen de beheerder wordt om dat en dat ook netjes moet kunnen gaan invullen. En dat wordt nog wel een uitdaging.
Ja,
dan moet ik het beheer gaan voeren over een notenbis waar alle videotulen bijvoorbeeld in staan en vergaderstukken van onze staten. Of dan moet ik het beheer gaan voeren over een asset management systeem, wat hier alle informatie over de bruggen en zo in heeft zitten. Ja, dat zijn nog wel vraagstukken voor mij.
Dat betekent dat je dus echt moet gaan nadenken over standaardisatie en koppelvlakken. Zodat je uit externe systemen wel makkelijk die data kan halen. Want terecht wat je zegt, we zien het verschijnsel overbrenging. En die overbrengingstermijn is teruggebracht naar 10 jaar. Alleen in de archievenland wordt overbrengen nogal eens verward met het verplaatsen van gegevens. Maar verplaatsen is iets anders dan overbrengen. Je kunt natuurlijk zeggen van, ik geef iemand anders toegang tot die gegevens. Dus ik breng het over. Iemand anders die mag daarna de metadata beheren enzovoort. Maar ik laat het gewoon staan, fysiek, ja, in de omgeving waar die stond. Ja. En dat is een andere manier van denken als waar we vroeger zaten op het spoor. Toen dachten we, we hebben op een gegeven moment data. Dat gaan we overbrengen naar een andere organisatie, regionaal historisch centrum, hoe het waar staat. En die hebben een e-depot en die gaan dat daarin plaatsen. En daar zag je heel veel frictie ontstaan. Hè, want dan zei je op een gegeven moment zo'n historisch centrum, die zei van ja, maar we gaan allemaal eisen stellen aan metadata en we gaan heel moeilijk doen. Waardoor in de praktijk dat verplaatsen heel erg lastig werd. Terwijl als je nu zegt, van nou, houd nou maar gewoon in jouw omgeving. Maar we gaan zorgen en we gaan daar afspraken maken over dat het integraal ontsloten kan worden. Haal je volgens mij heel veel problemen weg.
Ja, ik vraag me af of het minder ingewikkeld wordt hoor. Want je zit dan wel met een hele andere juridische status. En die moet je kunnen waarborgen, hoe dan ook. Hè? Dus de archiefwetstatus die je dan hebt bij de overbrenging. Of de fase daarvoor, waar het onder de wet open overheid valt. Ja, dat moet je wel netjes in je bron ook regelen. Daar zit toch best wel een uitdaging volgens mij, want ook daar weten we technisch nog niet precies hoe we dat moeten inregelen.
En ik denk dat je dat ook moet blijven uitleggen, want jij zegt die overbrenging, ik denk dat je dat ook wel moet blijven gebruiken, dat het in het verleden ook echt zo fysiek ging. En dat het overbrengen van data, dat inderdaad die juridische status, dat het ook nog steeds een soort overbrengen is van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke. En of dat nou in een fysieke omgeving is of in een virtuele omgeving, zoveel verschillen zijn er dan niet.
Nee, maar waar Kees volgens mij ook op doelt is dat in die virtuele wereld ook nog wordt gedacht in termen van we moeten op een andere plek, op een andere server zetten. Omdat dat dan de overbrenging zou zijn. En dat hoeft inderdaad niet, want het maakt niet uit waar het staat. Als je het in de bescherming daarvan helder maakt wat de status is van de informatie die je wil inzien. Ja. En dat je met overgebrachte informatie te maken hebt. Want dat moet je wel ergens markeren.
Nou ja, dat je inderdaad met ander toezicht, heb je dan ook ander toezicht?
Ja.
En dat is belangrijk. En ik denk dat we dat eigenlijk in de praktijk dat niet op de juiste manier verwoorden. Ik zie dat in ieder geval in stukken vaak niet terug. Er wordt toch wel heel veel in de oppervlakte of in beleidstermen gepraat. Terwijl als je dit op de werkvloer wat tastbaarder maakt, dat dan ook bepaalde hobbels makkelijker te nemen zijn.
Ja, als ik kijk naar de teksten van de nieuwe archiefregeling bijvoorbeeld en het besluit, dan staat het concept er op zich wel aardig goed in. Alleen de uitwerking in de dagelijkse praktijk en wat je daarvoor nodig hebt, als je het hebt over de standaarden en zo, ja, dat wordt toch een beetje nog weer aan de goedwillende medewerker overgelaten. En daar zou denk ik wel wat meer regie en wat structuur op mogen zitten van en welke standaarden gaan we dan hanteren? En hoe gaan we die inregeling per systeem dan ook afdwingen bij leveranciers? Want dat zijn ook zaken die gewoon aan de voorkant al geregeld moeten worden. En daar zit nog niet heel veel duidelijkheid in hoe we dat met z'n allen moeten doen.
Want waar zou je die verantwoordelijkheid leggen? Is dat bijvoorbeeld voor de lokale overheid, de VNG, of is dat het Nationaal Archief?
Ik ben wat dat betreft in dit soort zaken voorstander van een centrale regievoering. En dan zou het vanuit het Rijk in Den Haag, zeg maar, uiteraard in samenwerking tot ontwikkeling moeten komen. Van wat is werkbaar voor ons allemaal?
Een soort autoriteit of zo, zoals de autoriteit persoonsgegevens voor de APV. Nee, wat is het? AGV.
AGV, ja. Ja, dat zit meer in de echte controlsfeer weer. Hè? Dat zit in het bestraffen als dingen niet goed zitten. En ik weet niet of dat de goede motivatie is op de onderwerpen waar we het nu over hebben. Ik denk dat het ook vanuit onderaf en met elkaar ontwikkeld kan worden. We kunnen het volgens mij best eens worden en via de standaardisatieraad wordt dat ook wel geprobeerd. Alleen dan zie je dat niet alle partijen zijn aangehaakt. Maar dan heb je wel een overzicht van dit zijn de standaarden waarmee je gaan werken. Alleen ik wil ook graag wel een doorvertaling zien naar principes waar leveranciers aan moeten voldoen. En nu zie je toch beweging dat dit soort principes moeten doorvertaald worden in programma's van eisen en in aanbestedingstrajecten per zorgdrager die dan ook weer zijn eigen invulling daaraan geeft. Vanuit de autonomiegedachte in Nederland helemaal prima. Maar je ziet wel heel veel verschillen gaan ontstaan in hoe omgegaan wordt met die informatie in die applicaties. En niet alles voldoet, hè, want er zit niet altijd een vernietigingsfaciliteit in. Er is nog niet nagedacht over hoe gaan we het om met de overbrenging die straks gevraagd wordt. Er zit nog helemaal niks in over een exit-afspraak met als de leverancier omvalt. Want het zijn wel commerciële partijen. Hoe ga je daar dan mee om? Dat, daar, ja, het is wel handig als we daar in ons landsverband op dezelfde manier ongeveer mee omgaan. Ja.
Ik voel een nieuw boekje aankomen, Kees. Ja, je hebt vier jaar geleden een boekje geschreven. Resetten gemeentelijke ICT.
Goed, daar hebben we het inderdaad gehad over standaardisatie. En toen de tijd vanuit de VNG hebben een aantal standaarden samen ontwikkeld met leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan de zaak DMS Services, is er bijvoorbeeld een van. En we hebben toen ook die afspraak gemaakt. Dus de leveranciers hebben toen ook een convenant ondertekend. En aan de vragende kant, waar de gemeentekant hebben gevraagd, van, joh, zorg er nou voor dat je in elke aanbesteding daaraan refereert. En we maken dan met behulp van een website inzichtelijk welke leveranciers wel voldoen en niet. En op die manier dwing je als het ware de markt om zich te conformeren aan de standaard. En ik denk een vorm van standaardisatie die er is. Die hebben nu de pas toe of leg uitlijst. Dus dan kun je zelf nog eventueel afwijken. Maar misschien moet je dat vrijheid blijheid eraf halen. Gewoon zeggen, want dit is een standaard. Hier gaat u aan voldoen. Zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant.
Ja, en kijk, dat is inderdaad het beeld vanuit de gemeenten. Die hebben dat over het algemeen net even wat strakker geregeld dan in provincieland. Ik kijk natuurlijk voornamelijk ook even naar de provinciekanten als provinciearchivaris. En daar mis ik dat nog wel een beetje. Maar goed, we zijn ook maar met z'n 12, dus dan ben je net even wat minder in beeld, kan ik me zo voorstellen.
Ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen, dat is wel weer grappig in Nederland. Daar hebben we dus het IPO, het Interprovinciaal Overleg. En we hebben het Waterschapshuizen, we hebben weer een VNG voor de gemeente. Maar het is handiger als we het eens een keer allemaal op één hoop vegen. En zeggen van, dit is een gemeenschappelijk probleem. Wat we ervaren als het gaat over data-ontsluiting. En laten we nou toewerken naar één en de vorm, één dezelfde vorm van standaarden. En dat op die manier ook dwingend afdwingen in de markt. Zowel richting leverancier als op een gegeven moment de vragende partijen. Zodat in elke aanbesteding dat gewoon naar voren komt. Ja. Prima.
Ja, denk je dat kan helpen, Gerrit?
Het zou kunnen helpen. Ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 tot stand komen. Nee. Want de samenwerking tussen die koepels die is er op zich wel. Maar je merkt wel dat ook binnen IPO de kennis over dit soort vraagstukken heel beperkt is. Dus dat moet wel heel goed gevoed worden en dan ook op bestuurlijk niveau gedragen worden. En daar is nog wel wat werk in te verzetten.
Dus die samenwerking die is eigenlijk heel zinvol, maar ja, die is nog matig.
Nou, je moet een gezamenlijk signaal kunnen afgeven richting ministeries en richting het Rijk natuurlijk. Zo willen we het graag hebben, maar daarover zijn we het nog niet met z'n allen eens. En dan wordt het heel lastig om een duidelijk signaal af te geven van zo willen we het hebben. En zolang die eensgezindheid er niet is, ga je het ook niet redden.
Nee.
Die eensgezindheid zie ik nog niet op dit
moment. En ook niet met de nieuwe archiefwet aanstaande. Want jij zei, de overbrenging is inderdaad nu 10 jaar. Maar de wet moet nog echt van kracht worden. Daar wordt al een paar jaar over gesproken. Er is nu ook door de CAVAN, de Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland, een advies naar de staatssecretaris gegaan. En dat zou toch wel een eensgezindheid moeten bewerkstelligen vanuit het vakgebied.
Ja. Ik ben daar toch wat voorzichtig.
Ik hoor wat voorzichtigheid.
ik denk dat vanuit het veld de signalen wel redelijk eensgezind zijn. Maar dat zijn signalen ook als je kijkt naar de consultatie nu ten aanzien van archiefbesluit en archiefregeling. Dat zijn signalen die ook 4 jaar geleden al gegeven zijn bij de eerste teksten. En die zijn niet verwerkt in de teksten. En dan denk ik van ja, dan wordt het toch lastig om telkens maar weer hetzelfde signaal af te geven.
Dan ben je een roepende in de woestijn, maar er gebeurt zo weinig.
Er wordt dan voor je gevoel weinig mee gedaan.
Er was ook een advies volgens mij een paar jaar geleden van de Raad van State. Maar er is dan op mondjesmaat wat mee gedaan.
Ja, dus dat wordt dan niet in zijn volle kracht meegenomen.
Je zou dan denken, als er dan toch een soort eensgezindheid is en die herhaalt zich, dat het uiteindelijk toch wel tot iets zou moeten leiden.
Ja, maar dat zijn altijd van die leuke dingen. Als dingen dan niet doorkomen, dan zal het wel politiek zijn, wordt hier dan wel eens gezegd. Misschien dat hier ook wel speelt.
Nou, misschien heel goed dat we daar nu over praten.
Ja, absoluut. Want ik denk dat het toch heel erg in de belangstelling staat. En je merkt bij iedereen, iedereen loopt tegen dezelfde punten aan. En heel langzamerhand worden volgens mij de geesten ook wel rijp om wat meer concrete afspraken over te maken. Alleen de grote vraag is, waar gaat het nu beginnen? Dus waar zou op dit moment even het stokje opgepakt moeten worden om te zeggen van, en zo gaan we het vormgeven? En want je ziet dat elke individuele organisatie op zichzelf onvoldoende in staat is om hier echt vorm en inhoud aan te geven om het verder af te dwingen.
Nou, misschien kunnen we als laatste dan even ter afronding van deze podcast allemaal nog even zeggen van wat levert dat dan op? Als dat nou echt die handschoen wordt opgepakt, er wordt naar deze eensgezindheid geluisterd en we worden gehoord. Waarom moeten we gehoord worden? Waarom moet dat dan opgepakt worden? Wat levert dat dan op? Betere vindbaarheid, betere toegankelijkheid, snellere systemen. We hadden al geschetst dat er heel veel kansen en mogelijkheden zijn. Juist omdat het zo'n gaaf vakgebied is. En als het dan inderdaad, wat je zegt, te politiek is, waardoor er te weinig mee gebeurt, dan moeten we tastbaar maken van ja, het levert zoveel op.
Ja, dat is natuurlijk een telkens terugkerende discussie. Omdat wat het voor ons oplevert, daar zijn, om het even heel plat gezegd, geen doden mee gemoeid. En de politiek van de dag is natuurlijk wel de waan van de dag ook. Die wordt wel bepaald door wat er aan misère en malaise in de wereld zich afspeelt. En dat heeft natuurlijk ook alle aandacht nodig. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Maar ik heb zelf altijd in het gesprek ook over dit soort onderwerpen, over kwaliteit openbaar bestuur. Daar doen we het voor. We willen ervoor zorgen dat we een betrouwbare overheid zijn. Dat betekent dat je ook volledig bent in je informatie naar buiten toe. Dat mensen snappen waarom dingen gebeuren. Dat mensen kunnen reconstrueren waarom dingen gebeuren. En dat betekent dat je gewoon een betrouwbare overheid bent. Dingen die nu heel erg langs elkaar heen werken, vaak op basis van verkeerde informatie of onvolledige informatie. Daar kunnen we best wel wat aan doen met z'n allen.
Nou ja, ik zeg altijd, het levert frustratie op en het kost ook veel geld.
Absoluut.
Ja, en het zorgt ook voor wantrouwen richting de overheid. Hè? Als je niet kan achterhalen, hè, waarom zijn bepaalde besluiten genomen of hè, wat is er geschreven over een bepaald onderwerp, ja, dan zorgt dat toch automatisch voor een bepaalde vorm van wantrouwen. En ik zie wel een aantal goede voorbeelden ontstaan. Een van de voorbeelden die vind ik zelf heel mooi bij de Omgevingsdienst Noordzeekanalengebied. Daar valt ook Tata Steel onder. Maar die hebben op hun eigen website hebben ze nou een portaal gemaakt. En dat is zowel ook voor burgers toegankelijk en onderzoekers enzovoort. En als je iets wil weten over Tata Steel, als het gaat over het aantal verstrekte vergunningen of wat dan ook, dan kun je dat zelf in één keer opvragen. Dus in één keer haal je de drempel weg als het gaat over wat is er afgesproken, welke vergunningen zijn verstrekt, hoe vaak is er geïnspecteerd enzovoort. Het is allemaal publiekelijk toegankelijk. En ik denk, dat is een van de voorbeelden, hè, maar het grote voordeel daarvan is je maakt het heel erg drempelig en dat geeft mensen ook het gevoel van er wordt niks achtergehouden. Want ik kan alle informatie kan ik gewoon opvragen.
Ja. Ja, en maak je tegelijk ook wel kwetsbaar, maar daar moet je dan ook voor open durven staan. Hè? Dan moet je ook op een gegeven moment zeggen als overheid van wij hechten zoveel waarde aan betrouwbaarheid en aan transparantie, dat je dat dan ook op die manier beschikbaar stelt voor iedereen. En dat betekent dat je inderdaad soms wat lastige vragen krijgt, maar goed, daar hoef je niet bang voor te zijn, toch?
Maar jij zegt dan kwetsbaar. Waar zie jij die kwetsbaarheid dan in? Want je door dat toegankelijk te maken en het vertrouwen te verhogen, zoals Kees schetst, krijg je ook minder vragen. En de vragen die je dan krijgt zijn misschien dan kritischer. Is dat een beetje de kwetsbaarheid?
Nou, ik weet niet of je minder vragen krijgt, want mijn ervaring is wel van hoe meer informatie beschikbaar komt, hoe meer vragen dat oplevert. Dus dat zie ik nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren.
Nou ja, dan moet ik denken, vorig jaar zat ik in de Rode Hoed bij de presentatie van de voortgang van de openbaarmaking van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging per 1 januari 2025. En dat zijn echt, ik geloof iets van 80.000 dossiers die nu allemaal papiertje voor papiertje digitaal worden gemaakt. Met hele digitale modellen voor de metadatering en contextontsluiting. En daar is ook heel erg naar die ethische kant gekeken. Ook met de Joodse Raad gepraat. Van ja, wat levert dit nou de samenleving op? Er zijn miljoenen ingegaan, zowel van justitie en veiligheid. Volgens mij aan algemene zaken en OCW. Om dit tot een succesvol project te maken. Maar dat zal volgend jaar blijken als het, als het 1 of 2 januari publiek komt.
Wat was het antwoord dan op die vraag?
Nou, die was me niet heel erg duidelijk. Puk Huizing die leidt het project. Maar dat het de samenleving toch meer gaat opleveren. Ik denk wat jij dan ook roept met dat Tata Steel.
Wat ik een heel mooi voorbeeld vind is slavernij verleden.
Ja,
de afgelopen periode hebben gehad.
Vind ik eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan. Ook een beetje moet ik een beetje voorzichtig zijn, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja.
Het heeft het onderwerp denk ik heel goed op de kaart gezet. En de samenleving ook zich veel bewuster laten zijn van wat er gebeurd is in het verleden. En dat was toch een onderwerp wat een beetje onder de, ja, onder de deken bleef. Hè? Dat kwam niet uit archieven zomaar naar voren. En nu blijkt er toch heel veel in archieven te hebben gezeten. Waaruit je had kunnen halen dat er echt wel misstanden zijn geweest. En dat er echt wel zaken helemaal niet goed zijn gegaan.
Maar dan zie je ook wel dat de druk uit de samenleving, of het vraag uit de samenleving, en ook bij dat oorlogsarchief, zeg maar, dat er toch wel zoveel vragen zijn die de samenleving ook beantwoord wil zien. En eigenlijk het openbaar maken van zo'n archief daar een bijdrage aan kan leveren. Dus dat zelfs een traumapsycholoog gespecialiseerd in generatietrauma op het podium. Wat ik eigenlijk ook wel weer tekenend vind van de aanpak.
Ja, zeker. En een ander actueel voorbeeld. Ik reed in de auto hierheen en ik had de radio aan. En toen kwam een reclamespotje voorbij van een bureau. Wat zich bezighoudt met wasbezwaren. De slogan was, u zit misschien nu lekker in uw huis. Maar wie knabbelt er aan uw huis? Dat is de Belastingdienst. Want er gaat zoveel miljoen, wordt er te veel aan WOZ betaald. En kom vooral naar onze website, want wij gaan ervoor zorgen dat u minder gaat betalen. Nou, dan hoor je al in de fractie van een paar seconden een enorm wantrouwen richting de overheid. En dat er wordt gezegd van wij als particuliere organisatie, wij zullen u wel eens even helpen. En we weten ook dat zo'n particuliere organisatie, die doet het niet voor niets. Er gaat behoorlijk wat geld in om. Zodra ze dan een claim indienen, er zijn toch een paar honderd euro wat ze dan opstrijken als ze zo'n claim laten behandelen. Terwijl als een overheidsorganisatie helemaal transparant maakt op basis waarvan is die waswaarde berekend. Zodat je denkt van maar het is hartstikke goed gegaan en ik hoef dus geen bezwaar te maken. Scheelt het gewoon honderden euro's in geld. In plaats van dat je iets door de voordeur naar binnen gefietst krijgt. En je denkt van geen idee waar die waswaarde op gebaseerd is. Laat ik maar eens even bezwaar aantekenen.
Ja. Was ook een verdienmodel voor partijen op een gegeven moment.
Nog steeds, ja. Dus ik denk, een van de, dat is een heel actueel voorbeeld waar ik denk van dat zie ik jaarlijks weer terugkomen. Ik denk, als de overheid daar nou veel transparant in is, op basis waarvan wordt die waarde nou ingeschat enzovoort, dan mensen denken, dit is reëel. En dan ga ik ook geen bezwaar indienen.
Nou ja, en wat het dan weer oplevert, is weer dat vertrouwen.
En een hele hoop geld.
Dus ik denk dat wel een mooie conclusie is van deze podcast. Ik weet niet of jullie nog iets willen toevoegen. Maar dan denk ik dat dan hebben we een heel mooi gesprek gehad. Over de kansen en de uitdagingen en de problemen waar we tegenaan lopen. Zoals dat we het samen moeten doen met de bestuurders, met de hele samenleving eigenlijk. En dat we een betere overheid krijgen, een betere toegankelijkheid krijgen met mooie data.
Ik hoop dat er een overheidsorganisatie als het Nationaal Archief, of het Forum Standaardisatie, of wie dan ook, op een gegeven moment nu de stap naar voren doet en zegt van, dit moeten we gewoon landelijk goed organiseren. Want dit spaart geld, spaart tijd en we kunnen veel eenvoudiger informatie onderling uitwisselen. En waardoor die transparantie vergroot wordt en het vertrouwen van die burger in de overheid toeneemt.
Ja. Onderstreep dat. Ik hoop dat we daar inderdaad een paar stappen in mogen gaan ontdekken in de komende periode.
En ondertussen werken wij heel blij door in dit mooie vakgebied.
Absoluut.
Reken maar.
Dank jullie wel.